Hoofdstuk 11, de ongewenste reisgezel. Toen Chassa de poort uitging, zag hij voor zich een met gras en met wat hij begroeide helling omhoog lopen tot aan een groepje bomen. Hij hoefde nu nergens meer aan te denken en geen plannen meer te maken. Hij hoefde alleen maar te rennen. Dat was ook meer dan genoeg. Zijn armen en benen trilden en er begon een verschrikkelijke steek in zijn zij op te komen. En het zweet dat in zijn ogen drupte verblindde hem. Zijn ogen deden er pijn van. Ook stond hij niet meer erg stevig op zijn benen en meer dan eens verzwikte hij bijna zijn enkel over een losse steen. De bomen groeiden nu dichter bij elkaar dan ze tot nog toe gedaan hadden en waar ze minder dicht op elkaar stonden groeiden hoge varens. De zon was achter de wolken verdwenen, maar het bleef warm. Het was zo'n hete, grijze dag geworden waarop er wel 2 keer zoveel vliegen leken te zijn als anders. Shasta's gezicht zat er vol mee. Hij probeerde niet eens om ze weg te jagen. Hij had veel te veel andere dingen aan zijn hoofd. Opeens hoorde hij hoorngeschal. Geen dreunende hoorn zoals de hoorns van Tashbaan, maar een vrolijk geschetter. Tiratata, tiratata. Meteen daarop kwam hij tussen de bomen uit op een wijde, open plek en stond ineens tussen een grote groep mensen. Tenminste, hij vond het een grote groep. In werkelijkheid waren het er een stuk of 15 of 20, allemaal heren in groene jagerskostuums met hun paarden. Sommigen zaten in het zadel, anderen stonden naast het hoofd van hun paard. In het midden hield iemand een stijgbeugel klaar voor een man die juist op zijn paard wilde stijgen. En de man voor wie hij hem vasthield was de vrolijkste dikke koning met appelwangen en twinkelogen die je je kon voorstellen. Zodra hij Shasta zag, vergat de koning helemaal dat hij op zijn paard wilde stappen. Hij breidde zijn armen naar Shasta uit, zijn gezicht begon te stralen. En hij liep met een luide, diepe stem, die wel onderuit zijn borstkas leek te komen. Corin, mijn zoon, en loop het nog wel, en gekleed in lompen. Wat? Nee, hijgde Shasta en hij schudde zijn hoofd. Niet prins Corin. Ik weet wel dat ik op hem lijk, heb zijn hoogheid gezien in Tashbaan. Laat u groeten. De koning stond naar Shasta te staren met een hele vreemde uitdrukking op zijn gezicht. Bent u koning Lune? Hijgde Shasta en toen zonder het antwoord af te wachten. Mijn heer de koning, vlucht! Alvaar, sluit de poorten! De vijand komt eraan, Rabadash met 200 ruiters.
Hoe weet je dat zo zeker, jongen? Vroeg een van de andere heren.
Met mijn eigen ogen gezien, zei Shasta, heb de hele weg van Tashbaan tot hier geprobeerd ze voor te blijven.
Te voet, zei de heer en hij trok zijn wenkbrauwen een klein beetje op.
Paarden, bij de kluizenaar, zei Shasta.
Ondervraag hem niet verder, daarin, zei koning Lune, ik zie aan zijn gezicht dat hij de waarheid spreekt.
We moeten rijden wat we kunnen. Hey daar, een extra paard voor de jongen. Kun je hard rijden, vriend?
Als antwoord zette Shasta zijn voet in de stijgbeugel van het paard dat bij hem werd gebracht en een ogenblik later zat hij in het zadel. Hij had het bij Brie de afgelopen paar weken wel 100 keer gedaan en zijn opstijgen was nu totaal anders dan die eerste nacht toen Brie gezegd had dat hij op een paard klom alsof het een hooiberg was. Hij genoot toen hij de heer Darin tegen de koning hoorde zeggen: die jongen heeft de zit van een echte ruiter, sire. Ik weet zeker dat hij van edele afkomst is.
Zijn afkomst, ja, ja, dat is het hem nou maar net, zei de koning. En hij nam Shasta opnieuw aandachtig op met die wonderlijke uitdrukking, een bijna hongerige blik in zijn eerlijke grijze ogen. Maar inmiddels begon de hele groep in korte galop weg te rijden. Shasta's zit was uitstekend, maar hij had niet het flauwste idee wat hij met zijn teugels moest doen, want bij Brie had hij de teugels nooit aangeraakt. Maar vanuit zijn ooghoeken lette hij goed op hoe hij de anderen dat zag doen, zoals sommigen van ons wel eens doen bij een deftig etentje,
als we niet precies weten welk mes of welke vork we moeten gebruiken, en probeerde zijn vingers goed te houden. Maar hij durfde niet te proberen het paard echt te besturen. Hij vertrouwde er maar op dat het wel achter de anderen aan zou lopen. Het was natuurlijk maar een gewoon paard, geen sprekend paard. Maar het paard was slim genoeg om te begrijpen dat die vreemde jongen op zijn rug geen zweep en geen sporen had en dat hij de situatie niet echt in de hand had. Daarom kwam Shasta al gauw helemaal in het achterste stukje van de stoet terecht. Toch reed hij behoorlijk hard. Nu waren er geen vliegen meer en die frisse lucht in zijn gezicht was heerlijk. Hij was nu ook weer op adem gekomen en hij was in zijn opdracht geslaagd. Voor het eerst sinds ze in Tashban aankwamen, wat leek dat al lang geleden, begon hij plezier in zijn avontuur te krijgen. Hij keek omhoog om te zien hoe dichtbij de bergtoppen al gekomen waren. Tot zijn teleurstelling kon hij ze helemaal niet zien, alleen een vage grijze massa die naar beneden kwam rollen in hun richting. Hij was nog nooit eerder in de bergen geweest en was verbaasd. Hé, dat is een wolk, zei hij bij zichzelf. Een wolk die naar beneden komt zakken. Nu snap ik het. Hierboven in de heuvels ben je echt in de lucht. Nu kan ik straks zien hoe de binnenkant van een wolk eruit ziet. Leuk, dat heb ik me al vaak afgevraagd. Links in de verte, schuin achter hem, maakte de zon zich klaar om onder te gaan. Ze waren intussen op een soort steenachtige weg gekomen en ze schoten flink op. Maar Shasta's paard liep nog steeds helemaal achteraan. Een paar keer maakte de weg een bocht. Aan weerskanten groeide nu ononderbroken bos en verloor hij de anderen even uit het oog. Toen doken ze de mist in, of anders kwam de mist over hen heen gerold. De wereld werd grijs. Shasta had niet verwacht dat de binnenkant van een wolk zo koud en nat zou zijn, of zo donker. Het grijs veranderde beangstigend snel in zwart. Helemaal vooraan de stoet blies iemand telkens op de hoorn en iedere keer klonk het geluid een beetje verder weg. Hij kon nu van de anderen niemand meer zien, maar zodra hij de volgende bocht omkwam, zou hij ze natuurlijk weer wel zien. Maar hij kwam de bocht om en zag nog steeds niemand. Eigenlijk zag hij helemaal niets. Zijn paard liep nu stapvoets. Schiet op, paard, schiet op, zei Shasta. Toen klonk de hoorn weer, heel zwakjes. Bri had hem altijd gezegd dat hij zijn hielen goed naar buiten gedraaid moest houden. En Shasta had het idee gekregen dat er iets verschrikkelijks gebeuren zou als hij zijn hielen in de flanken van een paard zou drukken. Dit leek hem een goede gelegenheid om eens uit te proberen hoe dat was. Moet je eens horen, paard, zei hij. Als je nou niet opschiet, weet je wat ik dan doe? Dan druk ik mijn hielen hard in jouw flanken. Ik meen het, hoor. Maar het paard trok zich van dat dreigement niets aan. Dus ging Shasta stevig in het zadel zitten, hield zich goed vast met zijn knieën, klemde zijn kiezen op elkaar en schopte het paard met zijn hielen in beide flanken zo hard hij kon. Het enige resultaat was dat het paard het een stap of 5-6 op een sukkeldrapje zette en toen weer terugzakte tot stapvoets gaan. En nu was het helemaal donker en zo te horen waren ze met het blazen op de hoorn gestopt. Het enige wat je hoorde was een regelmatig drup, drup van de takken van de bomen. Tja, zelfs stapvoet zullen we ooit wel een keer ergens komen, denk ik, zei Shasta bij zichzelf. Ik hoop alleen dat ik Rabadash en zijn mannen niet tegen het lijf loop. Hij reed een hele poos, zo leek het in elk geval, door, al door naar stapvoets. Hij begon een hekel aan het paard te krijgen en ook begon hij behoorlijk honger te krijgen. Nu kwam hij op een punt waar de weg zich in tweeën splitste. Hij stond zich juist af te vragen welke weg hij nu naar Anvaar ging, toen hij opschrok van een geluid achter zich. Het was het geluid van dravende paarden. Rabadash, dacht Shasta. Hij had geen flauw idee welke weg Rabadash zou inslaan. Maar als ik er één neem, zei Shasta bij zichzelf, bestaat er nog een kans dat hij de andere neemt. En als ik hier op de splitsing blijf staan, weet ik zeker dat hij me te pakken krijgt. Hij stapte van zijn paard en leidde het zo vlug hij kon de afslag naar rechts in. Het geluid van de cavalerie kwam snel dichterbij en na een minuut of twee begreep Shasta dat ze op de splitsing stonden. Met ingehouden adem wachtte hij af welke kant ze op zouden gaan. Er klonk een kort gedempt bevel. Halt! Toen even wat paardengeluiden, gesnuif, het krabben van hoeven, gekauw op bitten, klopjes op halzen en toen begon er een stem te spreken. Luister allemaal, zei die stem. We zijn nu nog maar zo'n 200 meter van het kasteel. Onthoud je orders goed. Als we eenmaal in Narnia zijn, daar zouden we tegen zonsopgang moeten zijn, moet je zo weinig mogelijk doden. Op deze veldtocht moet je iedere druppel Narnia's bloed als kostbaarder beschouwen dan een schaalvol van je eigen bloed. Op deze veldtocht, zeg ik, de goden zullen ons betere tijden geven. Dan mogen jullie niets in leven laten tussen Ker Parval en de wildernis in het westen. Maar we zijn nog niet in Narnia. Hier in Argenland is het iets anders. Bij de aanval op het kasteel van die koning Lune is het enige dat telt snelheid. Laat zien wat jullie waard zijn. Ik moet het binnen een uur in handen hebben. Als dat lukt, mogen jullie alles hebben. Ik vraag voor mezelf geen buit. Dood iedere mannelijke barbaar binnen de muren voor me. Zelfs al is het een kind dat gisteren is geboren en alles wat er verder is, is voor jullie. Je mag het verdelen zoals je wilt. De vrouwen, het goud, de juwelen, de wapens en de wijn. Wie ik zie achterblijven bij de rest als we bij de poorten komen, die laat ik levend verbranden. In de naam van Tash, de onweerstaanbare, de meedogenloze, voorwaarts! Met een geweldige klip-klop van hoeven kwam de kolonne in beweging en Shasta durfde weer adem te halen. Ze hadden de andere afslag genomen. Shasta vond het maar lang duren voordat ze allemaal voorbij waren, want al had hij de hele dag over 200 ruiters gepraat en gedacht, hij had zich niet gerealiseerd hoeveel dat er wel waren. Maar tenslotte stierf het geluid weg en stond hij weer alleen, te midden van het gedrup, drup van de bomen. Nu wist hij dan de weg naar Anvaar, maar nu kon hij er natuurlijk niet naartoe gaan. Dan zou hij alleen maar de soldaten van Ramadash in de armen lopen. Wat moet ik nou in vredesnaam doen? Zei Shasta bij zichzelf. Maar hij stapte weer op zijn paard en reed de weg die hij was ingeslagen verder in. Met de vage hoop dat hij misschien een huisje tegen zou komen waar hij onderdak en een maal kon vragen. Hij had er natuurlijk wel aan gedacht terug te gaan naar Aravis en Bri en Winnie bij de kluizenaar, maar dat ging ook niet, omdat hij zo langzamerhand geen idee meer had welke kant het op was. Ten slotte, zei Shasta, zal deze weg vast wel ergens heen gaan. Maar dat hangt er helemaal vanaf wat je met ergens bedoelt. De weg bleef aldoor maar ergens heen gaan. Dat wil zeggen, hij ging naar telkens nieuwe bomen, donkere, druipende bomen en naar steeds koudere lucht. En een vreemde, ijzige wind bleef maar aldoor de mist in zijn gezicht waaien en blies hem toch nooit weg. Als hij aan de bergen gewend was geweest, zou hij begrepen hebben dat dat betekende dat hij intussen al heel hoog was, misschien al wel bovenop de pas. Maar Shasta wist niets van bergen. Volgens mij, zei Shasta, ben ik wel de allergrootste pechvogel die er ooit op de hele wereld geweest is. Het loopt allemaal voor iedereen goed af, behalve voor mij. Die edelen en die jonkvrouwen uit Narnia, die kwamen veilig uit Tashbaan weg. Ik moest achterblijven. Aravis en Bri en Winne, die zitten daar allemaal gezellig bij die oude kluizenaar. Ik word natuurlijk weer meteen doorgestuurd. Koning Lune en zijn mensen zijn vast al lang veilig in hun kasteel aangekomen en hebben de poorten op slot gedaan voordat Rabadash kwam. Maar ik moet weer buiten blijven. En omdat hij heel erg moe was en een lege maag had, vond hij zichzelf zo zielig dat de tranen hem over zijn wangen rolden. Maar dat was al gauw afgelopen doordat hij zich opeens een ongeluk schrok. Shasta ontdekte dat er iets of iemand naast hem liep. Het was ontzettend donker en kijken kon hij niet en zien kon hij niets. En het of die iemand liep zo zachtjes dat hij haast geen voetstappen hoorde. Het enige wat hij wel hoorde, dat was iemands ademhaling. Zijn onzichtbare metgezel haalde zo te horen erg diep adem en Shasta kreeg de indruk dat het een reusachtig groot iemand was. En die ademhaling was hem pas heel geleidelijk aan gaan opvallen, zodat hij werkelijk geen idee had hoe lang die daar al was. Hij schrok vreselijk. Het schoot hem te binnen dat hij lang geleden eens gehoord had dat er in de landen hier in het noorden reuzen woonden. Hij beet van angst op zijn lip. Maar nu hij echt iets had om te huilen, hield hij op met huilen. Het, of het moet iemand zijn, bleef zo stil en rustig naast hem lopen, dat Shasta ging hopen dat hij het zich maar had verbeeld. Maar juist toen hij daarvan overtuigd begon te raken, kwam er uit het donker naast hem een diepe, volle zucht. Dat kon geen verbeelding zijn. En trouwens, hij had de adem van die zucht gevoeld op zijn verkleumde linkerhand. Als dat paard niet zo'n waardeloos beest was geweest, of als hij geweten had hoe hij beter zijn best kon laten doen, had hij alles op alles gezet en was er in een wilde galop vandoor gegaan. Maar hij wist dat hij dit paard nooit aan het galopperen zou kunnen krijgen. Dus bleef hij stapvoets verder rijden. En zijn ongeziene metgezel liep naast hem en ademde. Ten slotte hield hij het niet langer uit.
Wie bent u?
Vroeg hij zacht, bijna fluisterend. Iemand die al lang wacht tot jij iets zou zeggen, zei het. De stem klonk niet hard, maar heel groot en diep.
Bent u een reus? Vroeg Shasta.
Je zou me een reus kunnen noemen, zei de grote stem. Maar ik lijk niet op de wezens die jij reuzen noemt. Ik kan u helemaal niet zien, zei Shasta nadat hij geprobeerd had met zijn ogen het duister te doorboren. Toen, want nu schoot hem nog iets veel griezeligers te binnen, zei hij bijna schreeuwend,
u bent toch niet een dood iemand, hè? Oh, alsjeblieft, gaat u weg.
Ik heb u toch nooit kwaad gedaan? Oh, ik ben de ergste pechvogel op de hele wereld. Opnieuw voelde hij de warme adem van het onzichtbare op zijn hand en zijn gezicht.
Voel je wel, zei het, dat is niet de adem van een geest. Vertel mij je zorgen maar.
Door die adem was Shasta een beetje gerustgesteld, dus vertelde hij hoe hij zijn echte vader en moeder nooit had gekend en hoe hij heel streng was opgevoed door de visser. Daarna vertelde hij het verhaal van zijn ontsnapping en hoe ze achterna gezeten waren door leeuwen en gedwongen waren om te zwemmen voor hun leven en over alle gevaren in Tashbaan voor hun leven en over zijn nacht tussen de graftomben en hoe de wilde beesten tegen hem hadden gejankt vanuit de woestijn. En hij vertelde over de hitte en de dorst op hun reis door de woestijn en hoe ze bijna hun doel hadden bereikt toen er weer een leeuw achter hen aan had gezeten die Aravis verwond had. En ook hoe ontzettend lang geleden hij voor het laatst iets te eten had gehad.
Ik vind jou geen pechvogel, zei de grote stem.
Vindt u dan dat het geen pech is dat we zoveel leeuwen tegenkwamen, zei Shasta.
Er was maar één leeuw, zei de stem. Wat bedoelt u nou? Ik heb u net verteld dat er de eerste nacht minstens twee waren en...
Het was er maar één, maar wel een hele snelle.
Hoe weet u dat?
Die leeuw was ik. En terwijl Shasta zijn mond liet openvallen en niet zei, ging de stem verder.
Ik was de leeuw die je gedwongen heeft samen met Aravis te reizen. Ik was de kat die je gezelschap hield daar tussen de huizen van de doden. Ik ben de leeuw die de jakhalzen voor je heeft weggejaagd terwijl jij sliep. Ik ben de leeuw die de paarden de nieuwe kracht van de angst heeft gegeven om de laatste kilometer af te leggen, zodat jij op tijd bij koning Lune kon zijn. En ik ben de leeuw die jij je niet meer kunt herinneren. De leeuw die het bootje duwde waarin jij lag. Een kindje dat bijna stierf, zodat het aan land kwam op de plek waar midden in de nacht een slapeloze man zat om jou te ontvangen. Wat? Dus u hebt Aravis verwond. Dat was ik. Maar waarom? Kind, zei de stem, ik vertel je jouw verhaal, niet dat van haar. Aan iedereen vertel ik alleen zijn eigen verhaal, niet dat van een ander. Maar wie bent u dan? Vroeg Shasta. Mezelf, zei de stem heel diep en laag, zodat de aarde ervan beefde. En weer, mezelf? Luid en duidelijk en vrolijk. En toen voor de derde keer, mezelf. Zo zachtjes gefluisterd dat je het haast niet kon horen en toch leek het overal om je heen te weerklinken alsof het ruiste in de bladeren. Shasta was nu niet meer bang dat ze de stem hoorde bij iemand die hem wilde opeten en ook niet dat het de stem van een spook was. Maar nu beefde hij door een nieuw en ander gevoel. Toch was hij ook blij. De mist veranderde van zwart in grijs en van grijs in wit. Dat moest al een tijdje geleden begonnen zijn. Maar zolang hij met de stem aan het praten was geweest, had hij nergens anders op gelet. Nu werd het witte rondom hem stralend wit. Zijn ogen begonnen te knipperen. Ergens voor zich uit hoorde hij vogels zingen. Hij wist dat de nacht nu eindelijk voorbij was. Hij kon de manen en de oren en het hoofd van zijn paard nu heel duidelijk zien. Van links viel er een gouden licht op. Hij dacht dat het van de zon was. Hij keek opzij en zag naast zich een grote leeuw lopen. Nog groter dan zijn paard. Het paard was blijkbaar niet bang voor hem of misschien kon het hem niet zien. Het licht kwam van de leeuw. Het was de indrukwekkendste en mooiste die iemand ooit gezien heeft. Gelukkig had Shasta zijn hele leven veel te ver naar het zuiden gewoond in Kalormen, om de verhalen te hebben gehoord die in Tashpa wel gefluisterd werden over een verschrikkelijke Narniaanse boze geest die verscheen in de vorm van een leeuw. En natuurlijk kende hij ook de ware verhalen, niet over Aslan, de grote leeuw, de zoon van de keizer van over de zee, de koning boven alle koningen in Narnia. Maar na één blik op het gezicht van de leeuw liet hij zich uit het zadel glijden en viel aan zijn voeten. Hij kon geen woord uitbrengen, maar hij wilde ook niet praten en hij wist dat het niet nodig was om iets te zeggen. De hoge koning boven alle koningen boog zich naar hem toe. Zijn manen en een wonderlijke plechtige geur die in zijn manen hing, omhulden hem. De leeuw raakte zijn voorhoofd aan met zijn tong. Shasta hief zijn gezicht op en keek de leeuw in zijn ogen. Dadelijk daarop rolden de bleke stralende gloed van de mist en de vurige stralende gloed van de leeuw in een schitterende werveling door elkaar heen en verdwenen. Hij stond alleen met het paard op een helling in het gras onder een blauwe hemel en hij hoorde vogels zingen.